Ik vraag uw aandacht voor de Heidelbergse Catechismus zondag 33. Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het antwoord luidt in 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord luidt: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vliegen. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God en hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of menselijke inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Wij letten op de bekering als afsterving en opstanding. Dat is heel wat er hier aan de orde gesteld wordt in de Heidelbergse Catechismus. Want het gaat over bekering. En niet zomaar bekering, maar er staat wel bij ook een waarachtige bekering van de mens. Daaruit blijkt dat er ook onwaarachtige bekeringen zijn. Of bekeringen die niet beantwoorden aan wat God ermee bedoelt. Agab heeft zich ook wel eens bekeerd. En de Heere zegt tegen Elia: zie je hoe die zich gedraagt, hoe die zich vernedert. Hij was gans verslagen. Nou zegt de Heere: daarom zal ik hem uitstel geven. En zal ik al dat kwaad in zijn dagen niet uitvoeren. Hij kreeg dus een zekere verlichting, zou je zeggen, van de straf hier op aarde. Maar verder ging hij toch zijn eigen weg. Daarom is het misschien wel leerzaam en nuttig om eens even daarop te letten. Niet al te uitgebreid, maar toch zo dat we een gedachte hebben. Als het woord bekering valt, daar gaat het om. Bekering duidt aan, er zit het woordje keren in. Inkeren, omkeren, afkeren. Vaak lees je in de Bijbel van keren en dan wordt er bedoeld be of omkeren. Mens kan zich naar de verkeerde kant bekeren. Dan keert hij zich een ieder naar zijn eigen weg. Maar toch, dat woord zegt dus, het is een keer. Een omkeer. Ergens van af en ergens naartoe. Het is niet alleen negatief, dat is op zich ook al positief soms, zich ergens van afkeren. Maar het is ook positief, ergens zich naartoe keren. Wat is dat nou? Is een mens in staat om zich te bekeren? Want dat woord, dat komt ontzettend veel in allerlei vormen in de Bijbel voor. In de geschiedenissen, bij de profeten vooral. En ook in het Nieuwe Testament begint al heel gauw: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ik zei straks, een mens kan naast wat hier staat, en ik zou dat ook willen toeschrijven aan de goedheid van de Heer, de gave van de Heer in het algemeen, al wil een mens dat niet erkennen, Maar een mens kan zich tot op zekere hoogte bekeren. Dat zie je in het leven. Je ziet mensen, soms van de kroeg, naar de kerk komen. Of vanuit een bepaalde negatieve, asociale instelling een ordelijk of ordentelijk leven gaan leiden. Men zei wel eens vroeger, alle verandering van richting is nog niet een verandering van koning. Toch zie je dat wel in het leven. En je merkt dat een persoon, een gezin, daar ook wel bij vaart. Als iemand jaar in jaar uit bijvoorbeeld zijn huisgezin in moeilijkheden heeft gebracht en zichzelf door misbruik van drank, en er komt een kentering in dat leven, en dat moet je niet gering over denken, dan is dat ergens een bekering. En zoiets kom je, zoals ik al noemde, bij Achan en bij anderen, dat kom je wel in de Bijbel, dat kom je in het gewone leven, kom je dat tegen. En ja, dat is ergens alleen maar profijtelijk. Als iemand zijn begeerte mag overwinnen, als iemand zijn zwakheden de baas mag worden, als er een stukje ontwikkeling is in zijn persoonlijkheid en in zijn karaktersterkte, zodat hij zich van het een afwendt en naar het andere toewendt, dan zie je dat dat en persoonlijk en maatschappelijk van grote betekenis is. Zoals ik straks al zei, dan zie je soms een heel huisgezin, zie je er langzaam boven opkomen. Natuurlijk kunnen we dat alleen maar fijn vinden. Dat begrijp je. Als jij met iemand werkt, of je hebt een kind dat zich op alle mogelijke manieren te buiten gaat aan iets, en je mag ermee spreken, en je mag ze raden en proberen raad te geven, hulp geven eventueel, ook door anderen. Ja, dan neem je niet als uitgangspunt, ach, dat wordt toch niks, of dat gaat toch niks, al zou je er in je hart aan wanhopen. Maar je bent toch al heel blij als er enigszins geluisterd wordt. En als zo'n persoon op je werk, zo'n jongen op je werk, of een jongen of een meisje uit je huisgezin, dat ze op een gegeven moment luisteren. En dat er een stukje ommekeer komt, een stukje bekering, zich van een bepaalde leefwijze afkeren en een andere leefwijze gaan leiden. Dus, dat moet je niet over het hoofd zien. Dan mag je gerust op wijzen dat in dit leven het wandelen op de weg, en wij weten dat de Heere die weg in zijn woord heeft genoemd, dat het goed is. Dat dat de mens kan bewaren tegen ontzettend veel ellende die je voor je ogen ziet. Het boek Spreuken waarschuwt ons op allerlei wijzen voor allerlei dingen in dit leven. Trouwens, hoe zou je er nou vermaak in kunnen hebben als je buurman elke dag in de goot ligt? Hoe zou je er vermaak in kunnen hebben als die elke keer weer het dievenpad opgaat en elke keer weer voor de politie moet verschijnen en in de kraag wordt gevat? Dan ben je toch blij, dan zeg je toch, joh, al zou die over God niks weten of horen willen of zo, joh, denk toch ook eens aan je vrouw, denk eens aan je kinderen, denk eens aan alles. Dat is dus
een bepaalde vorm van bekering. En ik denk dat je dat terug mocht brengen ook, dat die Heilige Geest niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk altijd zichzelf waarmaakt als de Heilige Geest die in allerlei werkingen in de schepselen, ook al leidt het niet tot zaligheid, maar toch werkzaam is. En dat wij met die krachten rekening mogen houden. Al zou de ijdele mens zichzelf op de borst slaan dat hij zo sterk geweest is en dat hij zo hard geweest is voor zichzelf. Wij mogen weten, nee joh, dat is het niet. Maar het is die kracht Gods die medewerkende in kan vloeien in alle bewegingen en werkingen van de schepselen. Toch. Je voelt aan dat als de Heidelbergse catechismus in het stuk van de dankbaarheid gaat spreken over de waarachtige bekering, dat dat iets anders is. Al lijkt het misschien in sommige opzichten op elkaar, het is fundamenteel anders. Echt principieel anders. Waarom? Ja. Je leest zo in het Nieuwe Testament de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Wat wil dat zeggen? Ja, onder andere, want er is zoveel van te zeggen. Dit. De droefheid waar God achter staat. Waar hij bij is. Het wil niet zozeer zeggen dat de kwaliteit of de kwantiteit van die ene droefheid die bekering werkt en die andere droefheid die de dood werkt, dat die kwantitatief en kwalitatief zoveel van elkaar verschillen. Ik bedoel dat de een zoveel meer tranen huilt en zoveel dieper bewogen is dan de ander. Maar het wil zeggen, de droefheid naar God, dat betekent daar de droefheid waar God bij is, waar God in is, waar God achter wil gaan staan, waar hij bij wil gaan staan. Dat is een ontzettend woord, dat begrijp je wel, dat voel je wel. Want een mens kan jammeren, huilen, schreeuwen, de haren uit zijn hoofd trekken. En dat God er niet bij is. Dat hij met die droefheid blijft hangen als mens tussen hemel en aarde. Er is geen perspectief in. Er is geen uitkomst in. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik zou zeggen, ja. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil. Want je kunt niet zeggen, hij is echt en hij is onecht. Hij is gelukkig beter bedroefd dan hij, want je hebt mensen die in de dood terechtkomen met hun verdriet. Ik heb ze wel ontmoet en ik kon dat nooit begrijpen. Mensen die, als je ze bezig hoorde, dan zou je zeggen, Nou, ze geven nergens om. En dat we in de nachtelijke uren zaten te praten. En het was één jammerlijke ellende. Een onrust. Dus in de tijd dat ik nog als soldaat in dienst was, heb ik verschillende van die gevallen meegemaakt. En huilen. Zo erbarmelijk. Dat je als mens zijnde je arm eromheen zou slaan. En zeggen, joh, doe, bedaar nou eens. En dat je probeert iets door te geven van het evangelie. En het heeft totaal geen vat. Totaal niet. Wat is dat erg? Dat is zoiets ergs. Je zou zeggen, nou is alles aanwezig om bekeerd te worden. Nou is alles aanwezig om gered te worden van de toekomende toren. En er is geen mogelijkheid om het te plekken, om het een plaats te geven. Die is er niet. Daar hoef je trouwens ook niet naar te verlangen. Als een mens zo is. Dat blijkt wel wat. Dat blijkt wel wat. Maar het is niks. Het is iets van die weedom waarbij men voelt eigen ongeluk. En God is er niet bij. Dat is zoiets aangrijpends. Je weet dat gelukkig niet van tevoren en de Heer kan het altijd ten beste keren. Maar eigenlijk wil een mens die gelooft in de Heer uit genade, die wil daar eigenlijk liefst genezen bij zijn. Nee, ik gun jullie of mijn eigen zulke dingen niet. Want alles stuit af op de dood. Geen plaats voor. En je kunt bij een mens komen die je zou zeggen, nou, die helemaal niet zo zit te jammeren. En dat je denkt, is die daar nou zo verslagen onder? En dat je voelt dat het woord van de vergeving een plaats krijgt en heeft. Misschien heb je het in je eigen zielenleven ook wel eens zo gevoeld. En dat je geschrokken bent. Dat je geschrokken bent. Van die droefheid der wereld die de dood werkt. Dat je geroepen hebt. O God, verlos me toch hieruit. Want dat is met recht de dood. Dat zou je haast zeggen is een stukje van de eeuwige duisternis. Waar geen ontwaken uit is. Verlos me ervan. En geef me dan een kruimeltje van de waarachtige droefheid. Maar waar u in bent. Waar u achter staat. Waar u in mee wil komen. Oordelend en reddend, waar u bij wilt zijn. Kijk, de droefheid der wereld en de droefheid waar God achter staat. Het een loopt dood en het andere drijft de mens uit en doet hem. Al is het bevend getuigd, maar bij u is vergeven. Tot op de valreep toe. Dat is zo merkwaardig. Op de valreep, in een ogenblik, kan dat aanwezig zijn. En dat iedereen zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Maar o God, zegt die moordenaar, wij hangen hier waardig, we hebben het verdiend.
Maar deze heeft niet zo'n behoorlijks gedaan. En om dan op ontferming, om ontferming te vragen. Heere, denk eens aan, als in uw koninkrijk gekomen zijn. Dan voel je nou iets in van die eeuwige liefde Gods in het opzoeken van zondaar. Dat werkt door de diepste duisternis heen. Naar het leven. Naar de zaligheid. Naar de redding. Daar voel je al iets van verschil. Dat, hoe gelukkig ook, hier in het tijdelijk leven, als een mens van veel dingen of uitspattingen of verkeerde dingen zich bekeert. Het is aangenaam. We kunnen er misschien 40, 50, 60 jaar of nog wat langer profijt van hebben. Maar dan, ben ik dan ook waarachtig bekeerd. Daarin, Heer, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal staan? Maar mijn u is vergeten. Daar gaat het om. Nou werkt de Heer dwars door alles heen. In dat boekje, Zo waren ze, schrijft dominee Overduin enkele, de gereformeerde overleden Overduin, schrijft enkele dingen uit de praktijk van het leven. Dat komt ook onder andere in voor dat hij een bezoek kreeg in Amsterdam, toen hij in Amsterdam werkte, van een vrouwtje die wilde ter man hulde brengen. Omdat hij altijd zo buitengewoon goed geweest was. Dominee, ik kan het geloven of niet, we hebben nog nooit één woord gehad met elkaar. Het was een goede man, het was een beste man, het was een brave man. En nou wil ik, om daar hulde aan te brengen, zou ik hem zo graag goed laten begraven. En dat u dat dan doen zou. Want hij is het waard. Mijn man is het waard. Ja, dan kun je zeggen, ja, zo, joh, wat een toestand. Moet je daar dan de vlag nog een keer eens op gaan zetten? Of moet je van de andere kant komen, dat de mensen diep geschokt en teleurgesteld of woedend de begraafplaats verlaten? Maar hij deed het, dat kan ik goed begrijpen. Hij deed het. Hij zag daar toch een opening. En hij ging eerst met die mevrouw praten. Nou, het kon niet op. Het bleken een paar bijzonder humane mensen te zijn. Hij had de dokter gebeld. Klopt dat beeld wat deze mevrouw mij geeft van haar man ongeveer? Ja, zei de dokter. Maar buitengewone mens. Onberispelijk. Nou, toen op het kerkhof. Nee, eerst had hij met die mevrouw gepraat. Dat hij dat wel wilde doen. Maar dat hij ook toch wel een dienstknecht van de Heer Jezus Christus was. Dus dat hij niet alles zomaar kon zeggen. Maar dat hij moest zeggen wat de Heer wilde. En, nou, dat was goed, dominee. Als het maar mooi is, als het maar goed is. Mijn man was het zo waar. Toen heeft hij in de rouwdienst werkelijk ook gezegd wat een goede man het geweest was. Wat een voortreffelijke kwaliteit die man had. Dat was toch zo? Maar toen ging hij ook vertellen uit Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Laat ik het met mijn woorden zeggen, zo staat het er geloof ik niet, maar dat we toch bekeerd moeten worden. Want, al ben je nou zo'n best mens, al ben je nog zo blij met elkaar, is allemaal goed. Maar,
hebben wij nou de God van ons leven erkend, hem de eer gegeven, hem geprezen en gedankt dat het zo is, of dat we niet in het fariseïsme vervallen. Ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen. En toen ging hij dat vertellen. Dat ongerechtigheden niet alleen bestaan in allerlei kwaad doen, maar ook dat onze God en Schepper nou niet meer prijzen en verheerlijken. En ook de goede boodschap, maar bij u is vergeten. En de Heer zegt dat. En die vrouw, hij hoefde geen oordeel uit te gaan spreken, zoals mensen dat vaak doen. Hè? Als die in de eeuwige verdoemen is dit en dat. God is rechter die het beslist. Maar voor die vrouw was het het middel. En voortaan was het mijn psalm. Psalm 130. En daar is ze mee gestorven. En daar wilde ze dat de dominee, die toen niet meer in Amsterdam was, maar ze ook mee begroef. Zo gij de ongerechtigheden gade slaat, Heer, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeven. Dat kan ik nou goed inkomen. Dat, ik bedoel dit. Kijk, wij kunnen niet uitmaken hoe en wanneer de Heer het hart van een mens aanraakt. Tot de Heer. Die vrouw, die hoefde niet bekeerd te worden van de ondeugd naar de deugd. In die zin, gaf ieder het zijn. Vloekte niet, gingen zich niet te buiten aan allerlei dingen. Maar ja, die had toch de bekering nodig tot de levende God, om te leren dat we die God in wiens hand ons leven is, die ons dag aan dag met zijn zegen ontmoet, die God nooit verheerlijkt. En zo kan de Heer dat alles gebruiken. Kijk, als je in de Bijbel leest, dan kom je al gauw, of al gauw, duurt wel even, maar kom je het woord bekering tegen. Dan gaat het vaak over dingen die je aan kunt wijzen. Bijvoorbeeld, ze gaan een Baal, een afgod, gaan ze maken en daarvoor knielen. En dan roepen de profeten, bekeer je! Ik, de Heere, ben God. Waarom ga je naar die stomme afgoden van het heidendom? Die niet horen, die niet spreken, die niets zijn. En door nog meer dingen aangewezen. Dingen die zomaar in de praktijk van het leven te zien zijn. Niet alleen de afgodendienst, je zou zeggen dat is een wonderzonde. Als we God niet meer erkennen als de ene ware God, dan staat de mens voor alles open. Maar, er zijn nog meer dingen. Het verdrukken van de weduwe. De grenspaaltjes van de tuintjes verzetten als je denkt, die kunnen toch niet tegen mij op. Dat gebeurde. Elke keer een stukje verder. Je kent toch dat woord uit de spreuken, die waarschuwing. Zet de oude palen niet terug die je vaderen gemaakt hebben. Dat had ook een letterlijke betekenis. Dan ging men s'nachts stiekem de paaltjes eruit en een stukje verzetten. Want dat mens daar, die weduwe, oh, die komt er toch niet toe, die heeft geen, die kan dat stuk land toch niet aan. Zand erover. Denk wat Agab deed met Nabot. Concreet wordt het door de profeten genoemd. Ook zonde van, laten we zeggen, het recht buigen. Rijke mensen komen eraan. Die weten de eigen eruit te draaien. Maar die weten ook het doel te bereiken. Die krijgen altijd gelijk. Geld is macht. Zo wordt een heel scala van zonden opgenoemd. Echtbreuk. Met allerlei smoesjes, je vrouw de laan uitsturen. Je kinderen verkeerd of slecht behandelen. Aan de molen opofferen. Het zijn vaak hele concrete dingen die je zo in het volksleven van Israël aan kon wijzen. Onderschat het woord van God niet. Het laat op al die terreinen een licht schijnen. Je zou zo jaren geleden, zag ik in de bos, met witte kalk op een muur van een of ander pand geschreven: wee hen die akker aan akker trekken en huis aan huis vermenigvuldigen, ongeveer. Ik dacht, wat een vlijmscherp woord. Want je voelde in één ogenblik de achtergrond. De een of andere projectontwikkelaar is zeker aan het werk. Daar zit geld achter. Daar zit macht achter. Daar moet de kleine man voor wijken. En een of ander heeft misschien ook wel in een verkeerde woede dat oude woord van de profeten erop gekladderd. Wij hen die dat doen. Die op zo'n manier met grond, met huizen en met alles werkzaam zijn, alleen maar uit oogpunt van winst bejagen. Geen oog voor de naaste. Nou, dat zijn allemaal dingen die in de Bijbel staan. Ik denk dat wij met veel dingen zo vergroeid zijn en zo gewend en geraakt zijn, dat we die lijnen vergeten. Maar in de Bijbel staat het uitdrukkelijk over geschreven. En over al die dingen, daar wordt het weer uitgesproken door de Heere God. Bekeer je tot de Heere. En laat die goddeloze praktijken na. Soms gebeurde dat. Dan kwam er een reformatie. In Hiskia's dagen werd het paasfeest gevierd. In de dagen van Joas, dacht ik, werd de wet, het wetboek gevonden en werd voorgelezen onder het volk. En een overweldigende indruk. Jesaja is via tijd voor reformatie. De mensen die zijn onder de indruk gekomen van die goede bevelen en die goede woorden. Het kan zo toch niet langer. Het is toch eigenlijk gemeen wat we doen. Maar dan komt er een verdieping bij. Die is er altijd al bij geweest hoor. Maar ik moet enkele momenten aantippen. Dan komt er een verdieping bij. Dan zegt God op een gegeven ogenblik: ja, dit volk, dat nadert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Zie je nou iets van een bekering van ondeugd tot deugd? Maar de achtergrond wordt niet gevormd door: wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn op het spoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens verzuimend alle trouw en blik. Nee. Maar meer, zoals je dat zo vaak ziet in het leven. Jongens, dat kan toch zo niet meer. Laat maar eens om de tafel gaan zitten. Nee, daar klopt niks van. Nee, dat doet. Dat moet anders. Maar het hart. Het hart. Waar Mozes, toen hij al die geboden van de Heere God had genoemd, waar die van zegt, gij hebt geen hart om God te vrezen. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Hè? Dan zegt de Heer honderden keer, bekeer. En dan opeens lees je, laat het zo even zeggen, ja, bekering kan niet zonder genade. Echte bekering tot God kan niet zonder genade. Een mens kan, hoe prijselijk of hoe we het ook noemen willen als mensen onder elkaar, maar hij kan niet echt tot die bekering komen, dat hij dan met zijn gezicht naar de Heer toe staat. Dat dat hart, dat dat nou verenigd is met de Heer. Dat dachten ze vaak, wel vooral na de ballingschap dachten ze, jongens, nou uitkijken dat er nooit meer iets gebeurt. Denk aan de Sabbatheiliging, denk aan dit gebod, denk aan dat gebod, geen afgoden, nooit en nooit meer. We hebben nou gemerkt wat de gevolgen ervan zijn. Er blijft niks van ons over. Laten we overal synagoges bouwen om het volk te onderwijzen in de wetten, hoe het hoort. Laten we voor de zekerheid, nog meer geboden maken ter beveiliging, dat we maar niet in de buurt van de overtreding zelf komen. Voel je. Toen ging het die kant uit. Toen maakten ze er, ja, een soort moraal van, wat je in een boekje kunt lezen, hoe je het doen moet en hoe je het niet doen moet, wat kan, wat niet kan. En zo gingen we met elkaar om, vaak. En ze hadden er geen erg in. Maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Een bekering moet verder gaan dan dat je van een kroegloper een kerkloper wordt. Een bekering moet verder gaan dan dat je een braaf, humaan mens wordt. Een bekering moet iets zijn dat je bij God terug bent. Hoe dan ook. Dat er weer een contact is, een overeenkomst is, een gemeenschap met de Heere God. Dat je niet door een zweep of iets dergelijks opgejaagd, of door je eerzucht, of wat dan ook, of door je verstand enzovoorts, en je sterke wil, dat je zegt, punt, dat doe ik nooit meer, dat is de laatste keer. Maar dat gedaan, misschien red je het ook. Maar om nou verder te mogen komen, of verder, dat is weer niet goed gezegd. Het is niet een trap, maar dat het nou alles anders is. En dan merk je dat die profeten, die hebben de moed verloren. Die profeten die zitten met dat probleem. Hè. Ze moeten het zeggen. Bekering, bekering. En tegelijkertijd weten ze en beseffen ze. De genade. De genade gaat voorop. De genade alleen kan het draagvlak zijn van de bekering. Als dat het niet is, dan komen we toch niet op de goede plaats terecht. Als dat het niet is, worden we misschien fatsoenlijke mensen. En dan kon het nog wel eens zijn dat die kroegloper dichter bij het koninkrijk is. En die hoer en die afgedankte slet dan ik. Kon het wel eens zijn. Hoe hard het voor het vlees, het zichzelf erende vlees ook is, het zou toch wel eens kunnen zijn. Jezus zegt, ze zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Die hebben niet zoveel te verliezen. Want die zijn niet bekeerd. Die hebben alles over woord gezet. Oh, en dan zie je bij de profeten zie je die was gezien. Bij Mozes al. Je hebt geen hart om de Heer te vrezen. Mannen, besef dat nou eens, besef dat nou, dat je geen hart hebt om de Heer te vrezen. Je moet een andere kant uit. Anders zaai je maar tussen de doornen. Maar, en trouwens je nog meer. Bekering is ook geen soort garantie dat God dan wel goed op ons zal zijn. Profeten durven ook wel eens, of moeten ook wel eens zeggen, als je je bekeert, misschien dat de Heer het kwaad niet laat komen. Misschien dat de Heer zijn oordeel terugtrekt, misschien zal hij zich ontfermen. Maar onze bekering, of om op de een of andere manier een wending, geeft nog helemaal geen verplichting aan Gods kant om te zeggen, nou ben je een kind weer. Nou zal ik je aannemen. Je hebt nou tenminste eieren voor je geld gekozen. In dat spanningsveld, die wetenschap, genade, moet aan de waarachtige bekering vooraf gaan. Hoe je het ook keert of draait. Genade. Dat speelt steeds sterker door het woord van God. Genade. Gods genade is nodig. Onherroepelijk. In dat spanningsveld zie je opeens iets van het onbegrijpelijke wonder. Dus je zou zeggen, die sombere en terecht sombere profetenstem. Die daar de dames en heren, die opgedichte dames in Samaria. En die nette heren en dames, maar die nette heren die toch achtergronds, achterbaks de naaste uitknijpen. Die wel zorgen dat ze er niet aan tekort komen. Al kost het de ander zijn kop, zijn ander zijn kracht als. Als ze dan zeggen, jullie, God zal jullie allemaal verderven. God zal die paleizen, zal die in elkaar laten storten. Hij zal vuur erin aansteken. Dan opeens. Ja. Dan merk je iets. Dat ze moeten zeggen. En toch. God zal het doen. God zal het doen. Kijk. Als ze wanhopig zijn. Want ze moeten niks anders dan vloeken. Jeremia, Jesaja. Als het leest, de rillingen lopen toch over je rug. Als het eens een keer met aandacht mag lezen. Wat er te wachten staat. Op al die dingen. Op die zon. Op die nette heren. En op die minder nette heren en dames. Dat allemaal leest. Dat God zegt. Ik zal jullie hoofd schurftig maken. Ik zal al die poederdoosjes en al die dingetjes, die ringetjes en alles zal ik wegdoen. Want je luistert niet naar mij. Met je trippelende pasjes. En als je dat allemaal leest, hè, zo, dan denk je wel eens, jongen, dat kan ik toch begrijpen, dat die profeten, dat ze de moed zouden verliezen. Hoe moet dat nou? Want voor waarachtige bekering is genade nodig. En eens laat God ze iets zien. God zegt, het overblijfsel zal zich bekeren. God zegt, tot eeuwige troost en verwondering van in zichzelf onbekeerlijke mensen, zegt God. Ik zal wat nieuws maken. Ik zal het zo maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen dat ik hun hand uitgreep om ze uit Egypte te voeren. Dat is ook genade. Dat is ook een genade verbond om alleen op God onze hoofd te stellen en van hem alles te wachten en te verwachten. Maar dat hebben we vernietigd. We hebben de goede hand van de Heer er niet in gezien. We waren zelfs zo gek dat we dachten dat God ons niet doorheeft. Als we naast hem nog wel een godje erbij meenden te kunnen hebben. Zoals wij ook. Dat dachten hun ook. En wat God allemaal zei, dat is toch goed voor een mens, dat doe je toch. Je gaat je eigen toch niet in je ongeluk brengen. Alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. ze hadden absoluut geen oog voor de genade. Voor de belofte. En dan? Nou, dan zie je de afloop. Ja, zo zal ik het niet doen, zegt de Heer. Ik ga verder. Ik kom nou niet in een rokende vuur en berg en beving en donder en bliksem. Maar ik kom in mijn lieve Zoon Jezus Christus. Ik kom met mijn Heilige Geest en met mijn genade. Wat in het Oude Testament ook trouwens al gebeurde. Kom ik in het hart. En ik zal maken dat ze de walging aan zichzelf zullen hebben. Zal ik maken, zegt de Heer. En ik zal maken dat ze mijn stem zullen horen, in mijn wegen zullen wandelen. Voor een distel zal een dennenboom opgaan. Voor een doorn zal een witte boom opgaan. En het zal de Heere zijn tot een teken, tot een naam die niet uitgeroeid zal worden. En dan kom je bij alle profeten, voor zover we bekend, kom je steeds dat wonder tegen. Oh, nou zal God het ook doen. Nou zal God het ook doen. God zal, nee, niet tevreden zijn en geen genoegen nemen met wat opgeknapte, opgelapte mensen. Die er maar van maken wat er van te maken is en die zich soms op een wonderbaarlijke wijze van het een of ander weten te bekeren. En een beter leven gaan leiden. Maar God zal nu, niet door kracht of door geweld, maar door zijn geest, zal hij het doen. Maar dan ook maar echt te doen. En met die God hebben wij nou te doen. Ik hou het maar bij een inleidend woord vanavond. Met die God hebben wij te doen. Kun je begrijpen dat dat het sterkst aan de orde komt al. Dat. Daarbij moet je niet denken dat ik te schreven zie, want het was 15 jaar geleden aan mij. Nou, maar ik ben maar blij dat mijn kinderen zus zijn en dat mijn kinderen zo zijn. En ik weet wel, ze zijn niet bekeerd, maar ja, ik ook. Zou ik blij zijn. Nette kinderen, nette mensen in de kerk. Toch krijgt dat nooit de overhand. Waarom? Ik moet als dienaar van Christus tegen mezelf en tegen de nette man, moet ik zeggen, als het God behaagt in een of andere manier dat aan de orde is, denk erom, wees gewaarschuwd. Want je komt eeuwig om. Zo kom jij, of denk je soms, dat jij zo zachtjes aan op een plekje komt dat je wel genade en vergeving zal krijgen. Want je hebt toch maar in de weg gewandeld. Dat moet ik ook zeggen. Dan gebeurt het me wel eens dat ik hier in de kerk iemand zie zitten waarvan ik weet dat ik denk, jongen, dat spant er. Hè? En er zit misschien wel iemand naast. Oh, niks om te zeggen. En dat voor het nette portret soms nog banger ben dan voor dat akelige portret. Omdat ik al de symptomen voel van de vijandschap tegen Gods ontferming. En dat die andere zien, denk, ja, niet goed praten hoor. Dat bedoel ik niet. Dat denk, och jongen, och meid. Je ziet je eigen niet. Ach, lieve Heer, alsjeblieft. Maar voor mij is nog de vraag wie er verder weg zijn. We zijn allemaal buiten de waarachtige bekering zijn we even ver weg. Zo kunnen we het ook wel zeggen. Maar ik geef u maar een achtergrondsinformatie. Opdat wij tot in het diepst van onze ziel gevoelen. Dat wij met God, met de levende God te doen hebben. Die met geen goddeloze mensen, maar ook met geen vrome mensen genoegen neemt. God die alles onder de zonde heeft besloten, opdat hij zijn genade heerlijk zou maken. En misschien denken jullie, dominee, vloeit een beetje door. Daniel vloeit een beetje door. Ach. Het is mijn enige hoop hoor. God. En niet alleen voor die ongehoorzame jongen of meid, maar ook voor mezelf.
Mijn enige hoop. Want de mens kan heel wat voor elkaar versieren en dat wankele gebouwtje een aardig kleurtje geven. Maar, ach, ik hoop zo dat God door zijn heilige geest in onze harten werkt. Want dan moet toch aan dominee de Groot denken. Ach, zegt hij, ja, het heeft me lang achtervolgd. Dat mijn godvruchtige tante zei, als ik ging schaatsen of ergens anders naartoe. Jongen, kun je daar God ontmoeten? Daar, als je daar verongelukt. Daar op die ijsbaan. Ik heb me lang achtervolgd. Doordat ik zag dat mijn tante met haar bijbeltje onder de arm, met haar ernstige gezicht, door God afgewezen wordt. Maar mij zegt, is het om het even geworden. Of ik in bad zit, of mijn kopje thee drink, of op de schommel met mijn greepje of de wip. Ik weet dat ik hem mag ontmoeten. En kan ontmoeten. Maar in die Heer Jezus Christus, met een gereinigd hart. Dat voel je. Nou, daarom hoop ik zo dat de Heer deze zondag voor ons allemaal, als we er dieper op ingaan, want dan komt ook ons leven aan de orde uiteraard. Of dat er iets van het waarachtig geloof is in ons leven. Dat door de liefde werkend is. Of dat op de weg. Ik hoop zo dat de Heer dat het zeker wil stellen. Voor u en voor mij. Dat we daar de kracht van mogen ervaren. En dat God erin mee wil komen. Anders dan denk ik als het is gewoon hartstikke gevaarlijk om in de kerk te komen. Echt waar? Dat kun je leven kosten. Heel gevaarlijk. Maar tegelijkertijd, oh, voor alle die in het duister dwaalt, zegt lieve Heer, ik kan niet meer. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. En misschien is er niemand die wat aan je ziet.
Hij?
Ja. Maar wat denk je? Geef me toch een nieuw hart, dat die adem mogen halen. Verspreid deze zonnehelder licht, dat hun in schaduw des doods bestraalt. Om te sterven, maar ook om te leven uit zijn volheid. Amen.